Goede avond, broeders en zusters. Voorrecht om elkaar op deze avond te mogen ontmoeten rond de bezinning op de voorbereiding en de viering, de bediening van het heilig avondmaal. Ik dacht zo, het zou best kunnen dat de buiigheid van deze avond nog wat negatieve invloed heeft op de opkomst, maar hoe het ook zij, u bent er en wellicht anderen, misschien wel velen, luisteren en kijken met ons mee. Laten we om te beginnen ook deze avond maar met elkaar belijden, zo aan het begin, dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen. Psalm 73. Psalm 73, het eerste en het zesde vers. gaan de Bijbel lezen. Een gedeelte uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 7. We beginnen bij het 18e vers tot het einde. Nee, niet tot het einde, tot het 35e vers. Lucas 7, vers 18 tot en met 35. We lezen daar. En de discipelen van Johannes boodschapten hem, namelijk Jezus, van al deze dingen. En Johannes, zeker twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En toen de mannen tot hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in datzelfde uur genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En veel blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: gaat heen, boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden en aan de armen het evangelie wordt verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Toen nu de boden van Johannes waren weggegaan, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: wat zijt ge uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar wat zijt ge uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt ge uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Deze is het, van wie geschreven is: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u, lieden, onder die uit vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is meer dan hij. En al het volk hem horende en de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad van God tegen zich verworpen, door hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wie dan zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Wie zijn ze gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen: we hebben u op de fluit gespeeld en ge hebt niet gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen en ge hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en ge zegt: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Tot zover, gemeente, wat we vanavond met ons lezen uit het heilig woord van de Heere. Laten we nu eerst samen bidden. Weliswaar geen officiële kerkdienst, Heere, waarin we samengekomen zijn, maar dan toch wel een bijeenkomst die we begonnen zijn met het aanroepen van uw naam en de belijdenis, Heere, dat u de schepper bent, de almachtige, maar ook de getrouwe. Die God die uw woord waarmaakt en die uw werk voleindigt en die niet varen laat wat uw hand begon. Dat is uw betuiging. En we mogen het, Heere, u nazeggen op grond van de schriften, omdat u het zelf, o Heere, getoond hebt De hele Bijbel door. De hele geschiedenis door. En in het leven, Heere, van al degenen die daarvan het voorwerp werden en zijn uit genade. En nu zijn wij hier vanavond. We hebben de uitnodiging om vanavond hier te zijn, om ons een ogenblik te bezinnen, Heer, op de dingen die aanstaande zijn en die ook deze week een plaats mogen en moeten hebben in ons leven. We hebben die uitnodiging aangenomen en nu zijn we hier. Om ons te bezinnen. Om een ogenblik stil te staan, Heer, bij dat wat toch hoe dan ook te maken heeft met de enige troost in leven en in sterven. Met de zaligheid die u bereid hebt. Met de genade die u voorhanden hebt. Met de neerbuigende ontferming die u wilt tonen. Met het werk, Heere, dat u begint in het leven van een mensenkind. Een zondaar. Maar tegelijkertijd, Heere, met uw werk dat u ook voortzet. Dat u onderhoudt. Dat u wilt voeden en laven. Dat u kracht wil geven waar zwakheid is. Dat u opbeuring wil schenken waar neergezonkenheid is. Dat u het leven wil schenken, Heere. Daar waar dat leven niet ervaren wordt. Het is naar uw eigen woord, Heere. Mogen u eraan herinneren dat u het al diep in het Oude Testament door een van de profeten hebt laten betuigen. Op deze zal ik zien, op de armen en de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Heere, wilt u dan maar geven dat we hier niet gekomen zijn als mensen die het bezitten en die het weten en die het hebben, maar altijd weer, steeds opnieuw, met lege handen, met een verbroken hart, met een verslagen geest, met nooddruft. En ook, Heere, waar u het geloof doet beoefenen, daar is het altijd nochtans. Dan moet dat geloof het altijd hebben van wat bij u is, Heere. Hoe zouden we kunnen putten uit eigen bronnen? Hoe zouden uw kinderen zelf een voorraad kunnen aanleggen, Heere, waaruit ze nemen kunnen? Nee, het moet altijd weer geschonken worden. En daarin hebt u uw behagen. Een arm mensenkind dat de toevlucht neemt tot u. Zulke een Heere die het niet weet en die het niet heeft. En van wie het geldt, moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Is dat niet de adelstand van de bedelstand? Opdat uw naam verheerlijkt wordt. En opdat u, o Heere, opdat u de grote dingen die Christus Jezus, uw lieve Zoon, verworven heeft, ook kwijt kunt. En dat u ze in de dagen van deze week, in die dagen waartoe we opgeroepen zijn om ons voor te bereiden, Heere, en als u het geeft aanstaande zondag, opdat we het mogen beseffen, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En u kent u ieder van ons, Heere, wanneer de dingen van uw koninkrijk ons onbekend zijn. Wanneer we, Heere, ons altijd nog staande hebben weten te houden. Niet een mens geworden zijn, Heere, die u rechtvaardigen ging. Niet zulke die door de knieën ging. Niet zulke, Heere, die het nu alleen van genade hebben moest. Mag dat dan vanavond gebeuren? Wilt u ons dat geven, Heere? Niet waar we misschien op rekenen. En zeker niet dat waarvan we menen dat we er recht op hebben. Maar wat we behoeven. Wat we behoeven, Heere, waarvan u weet dat het aansluit, heilzaam aansluit, bij onze nooddruftigheid en onze ellendigheid en onze armoede. Opdat we ook vanavond, opdat we deze week onze vaten maar buiten zetten, opdat u ze zult vullen en we het met de apostel Paulus mogen belijden. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Om Jezus wil. Amen. We gaan gaan opnieuw zingen. Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Maar dan ook het derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Van Psalm 147, het tweede en het derde vers. We staan, gemeente, vanavond een ogenblik stil bij de dingen die tot ons komen uit het gedeelte dat we gelezen hebben, Lucas 7. En ik leg dan met name de vinger bij het 29ste en het 30ste vers. Lucas 7, vers 29 en ook het volgende. Daar lezen we: en al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad van God tegen zich verworpen, door hem niet gedoopt zijnde. Tot zover. Een jaar tevoren, gemeente, ongeveer, een jaar tevoren nog, was die te vinden aan de Jordaan, aan de rand van de woestijn. U begrijpt over wie ik het heb. Johannes. Johannes de Doper. Aan wie het maar horen wil, riep hij het uit: het koninkrijk van God is nabijgekomen. De volheid der tijden is aangebroken. God gaat zijn beloften vervullen. De koning komt eraan. Daarom bekeer je en geloof het evangelie. Wat heeft hij gepreekt, Johannes? Wat heeft hij gepreekt? Hartstochtelijk. En ze waren gekomen. Ja, ze waren gekomen. Wie? Tollenaren en zondaren, hoeren, soldaten ook. Maar er ging wat gebeuren. Ja, er ging iets machtigs gebeuren. Krachtdadige bekeringen, ontroerende geloofsgetuigenissen. En Johannes, hij had de volmacht van zijn zender ontvangen. Hij doopte ze. De doop tot vergeving der zonden. Maar er is ook een keerzijde. Anderen hadden zich aan hem geërgerd. Wie? Ja, de leidslieden uit Jeruzalem. De fariseeën, schriftgeleerden, de overpriesters. Want het was geen prediking naar hun snit en smaak. Maar scherper dan ooit had hij het ook aan hen gepreekt. Hij die komt. Hij die komt met zijn Heilige Geest. Jawel. Maar hij zal met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Maar ze hadden naar hem niet gehoord. En ze waren vertrokken met nog meer ergernis dan waarmee ze gekomen waren. En dopen lieten ze zich niet. Want ze hadden helemaal geen zonde. En daarom was er ook geen behoefte aan afwassing van de zonden. Toen was hij zelf gekomen, Jezus van Nazareth, de vreemdeling uit Galilea. En Johannes, hij had hem aangewezen: deze is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoort hem, dan mag je mij verlaten, maar ga achter hem aan, hoor hem toch en volg hem. En tenslotte, Johannes had het niet voor mogelijk gehouden. Hij was verwaardigd om zelf de zoon des mensen te dopen. Hij sputte er wat tegen, maar had Jezus gezegd: ik moet alle gerechtigheid vervullen, Johannes. En daarom moet ik ondergaan in de Jordaan, als teken van mijn bereidwilligheid om de weg te gaan die mijn Vader mij aanwijst. Ja, zo was het geweest. Zo was het geweest. Maar het werd anders. Helemaal anders. Ja, Johannes had het wel gezegd. Hij moet wassen. Hij moet toenemen. En laat mij dan maar minder worden. Dan doe ik wel een stap terug. En laten mijn discipelen maar achter hem aangaan. Maar toen kwam hij in de gevangenis terecht. In de burcht Magerus. Gearresteerd. In de kerker geworpen. Door Herodes. En toen... toen kwamen zelfs bij Johannes de aangrijpende vragen: is hij wel degene die komen zou? Wel, we hebben het gelezen, zijn discipelen die kennelijk nog toegang tot hem hadden, deelden in de zorgen die hij had, in de beklemming van zijn hart, en hij had het ze gezegd, en ze waren met zijn vragen naar de Heere Jezus gegaan. En ze komen daaraan, en dan zegt de Heere Jezus, kijk maar, zie maar wat ik doe. En zeg dat maar aan Johannes. Ga heen en boodschap Johannes de dingen die je ziet en hoort. De blinden worden ziende, de doven gaan horen, de melaatsen worden gereinigd, doden staan op en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Hoef ik toch niks meer te zeggen? Ben ik niet de vervulling van het profetenwoord van Jesaja? Als dan zullen de ogen van de blinden opengedaan worden en de oren van de blinden geopend, als dan zal de kreupele springen als een hert. Is het niet voldoende? Ga naar Johannes en zeg wat je hoort en ziet. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Wel, dat is het begin van de geschiedenis in Lucas 7. Maar dan gaat het verder. Want de focus van de evangelist, geleid door de Heilige Geest, richt zich nu niet op die discipelen die met die boodschap teruggaan naar Johannes. Nee, de focus richt zich op de kring rond de Heere Jezus. Want dan richt de Heere Jezus zich tot de scharen die om hem heen staan, die van dit gesprek getuigen zijn geweest. En in het geheel kunnen we in ieder geval dit opmaken. Ze hebben hun hoofd geschud en ze stoten elkaar aan en ze zeggen, hoor je het? Dat zijn ook de discipelen van Johannes. En dat is nou het geluid van Johannes zelf. Hij twijfelt eraan. Nou, met die Johannes hebben we nooit wat opgehad. Zijn prediking? Veel te scherp, veel te afsnijdend. Zie je wel, het gaat allemaal als een nachtkaars uit. En nu twijfelt hij er zelfs aan. Hij is niet meer dan een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Nee, dan kiezen ze liever voor deze Jezus van Nazareth. Met zijn zaligsprekingen, dat klinkt hun veel beter in de oren. Zo menen ze. Maar dan neemt de Heere Jezus het woord. En hij hoort het gemompel van de scharen. En hij ziet de blikken en het schouder ophalen. En wat doet de Heere Jezus? Let erop. Hij gaat het opnemen. Hij gaat het opnemen voor Johannes, voor zijn prediking. Voor de prediking van hem, die het koninkrijk der hemelen predikte. In plaats van afstand van hem te nemen, accentueert hij de grote waarde van zijn persoon en van zijn prediking. Door zijn verschijning? Zijn verschijning. Nee, dat was niet indrukwekkend. Nee, hij was een woestijnprofeet. In een kamelenharen mantel gekleed en hij at wat wij niet eten. Maar zijn prediking. Een ontzaglijke prediking bracht Johannes. Zijn woord was als een hamer die vermorzelde, als een zwaard dat verdelgde, als een vuur dat verteerde. Johannes, hij was de prediker van de geduchte heiligheid en de gerechtigheid van God, voor wie geen mens kan bestaan. En voor die prediking gaat de Heere Jezus het opnemen. Die ontdekkende, die ontmaskerende, die onthullende, die onthutsende prediking. Die prediking die de mensen beroerde, die ze toevielen, of waar ze afstand van namen. En de Heer Jezus neemt het voor zijn rekening. Wanneer hij het zegt en de scharen rondziet. En hij zegt, weet je hoe het bij jullie is? De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Het is wanneer een groep houthakkers na een hele ochtend zich in het zweet gewerkt te hebben, een poos pauze heeft en de bijl neerlegt bij de boom die het eerst aan de beurt is. De prediking van Johannes. De Heer Jezus maakt het tot zijn prediking. Ook is reeds de bijl aan de wortel van de boom. Het is de prediking van het gericht. Het is de prediking, jawel, van hemel en zaligheid, zeker wel. Maar niet minder van hel en verdoemenis. Zo eerlijk ging Johannes met zijn hoorders om. Weet u wat het was? Het was voorbereidingsprediking. Voorbereidingsprediking op de komst van hem. Ja, jazeker. Die straks zijn armen zal uitbreiden. En die het zal zeggen, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en ik geef rust aan je zielen. Johannes bracht voorbereidingsprediking, gemeente. En de Heer Jezus neemt het tot zijn eigen bediening. Want hij zegt het, er is geen groter profeet geweest dan hij. Als Johannes het volk vermaande en waarschuwde voor het toekomende oordeel, dan zegt de Heer Jezus, zo wil mijn Vader het. En als Johannes de zonden aanwees en de gewetens blootlegde, dan zegt de Heer Jezus, en zo moet het ook. En als Johannes de eigen gerechtigheid ontmaskert en alle vroomheid en eigenwillige godsdienst uit handen slaat, dan zegt de Heer Jezus, het kan niet zonder. En als Johannes spreekt over de bijl en de wan, over het vuur en het oordeel, dan betuigt de grote profeet, hoor naar deze stem. En als Johannes zijn arm uitstrekt en zegt, deze is het, het lam van God, dat nou die zonde wegneemt. Dan zegt de Heer Jezus, ziet, hier ben ik, hier ben ik. En dan gaat de Heer Jezus het ook nog concreet maken, ik noem het maar even, dan zegt de Heer Jezus, hoe jullie zijn, als de kinderen op de markt, je moet er niks van hebben. Wanneer er op de fluit gespeeld wordt, en dat is mijn prediking, zeker wel, dan zeg je, dat is ons veel te lichtvaardig. En je moet er niks van hebben als er klagenliederen gezongen worden, begrafenisliederen gezongen worden, dan zeg je, dat is ons veel te zwaar. Maar voordat de Heer Jezus dat zegt, zegt hij die diepe dingen van de tekstgemeente die ik u voorlas. En dit is het verband, ik moest dat wel zeggen, om het in het juiste kader te plaatsen. En om het u en ook mezelf vanavond aan te reiken. Als een spiegel en een aansporing in het verband van de voorbereiding op het heilig avondmaal. En al het volk, ik lees het nog een keer, al het volk, hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad van God tegen zich verworpen, door hem niet gedoopt zijnde. U zegt, nou, ik kan dat nog zomaar niet op zijn plek krijgen. Wat betekenen die diepe woorden? Het lijkt wel iets uit de brieven van Paulus. Moeilijk om te begrijpen. Wat is het eigenlijk? Wel, gemeente, laat ik een aantal opmerkingen eerst erover maken. Straks reik ik het u wel aan, wat hieruit tot uw bezinning mag dienen. Maar eerst moeten we de tekst natuurlijk wel goed begrijpen. In mijn Bijbel, zoals die hier ligt, staat dat woordje hem, het vijfde woordje van vers 29, met een hoofdletter. En dat zou dan betekenen dat de Heer Jezus stopt te spreken aan het eind van vers 28 en dat nu als het ware iets tussen ingelast wordt door de evangelist Lucas en die daar als het ware rondziet en dat hij constateert dat al het volk hem, de Heer Jezus horende en de tollenaars enzovoorts, God rechtvaardigen. Ik denk dat we het zo niet moeten lezen. Trouwens, in de oorspronkelijke editie van die Statenvertaling stond dat woordje hem dan ook met kleine letters. Want dit is niet een soort tussenvoegsel van de evangelist Lucas, maar dit zegt de Heer Jezus zelf. En hij zegt het over Johannes. Dat woordje hem moet dan ook met een kleine h. Het is onderdeel van de ononderbroken toespraak van de Heer Jezus. Al het volk, Johannes horende, de Heer Jezus blikt dus nog een keer terug en de tollenaars enzovoorts. Tweede opmerking, als ik het toch over de oorspronkelijke tekst heb. Met alle respect voor de Statenvertaling, maar de volgorde van de woorden in vers 29 is in de Griekse tekst iets anders. En toch wat mij betreft duidelijker dan hier vertaald. Letterlijk lezen we, al het horende volk en de tollenaars, die horen bij elkaar, het horende volk en de tollenaars, rechtvaardigden God, gedoopt zijnde met de doop van Johannes. Dus degenen uit het volk die naar Johannes hoorden en de tollenaars, die hoorden naar Johannes en ze rechtvaardigden God. En ten bewijze daarvan lieten ze zich dopen. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad tegen God verworpen, tegen zichzelf. Niet gedoopt zijnde met de doop van Johannes. Het gaat dus, gemeente, over twee soorten reacties. Vers 29, het volk dat Johannes hoort, met bekering en geloof hoort, de tollenaars. En in vers 30, de fariseeën en de wetgeleerden. Voelt u het contrast? Wat een enorme tegenstelling. De eersten rechtvaardigen God en de anderen verwerpen de raad van God. Nou, nu gaat het vanavond om de betekenis van deze diepe, u zult het met me eens zijn, aangrijpende woorden voor u en voor jou en voor mij. Ik zei het al, de prediking van Johannes was een echte voorbereidingsprediking. Nou, nu begin ik even van de andere kant en ik kom straks bij de tekst terug. Voor wie? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor wie? Nou, dat kunnen we zeggen met de woorden van onze catechismus. Vraag en antwoord 81, zoekt u het maar op, met de drie slag. We kunnen het ook zeggen met de woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35. Ons avondmaalsformulier, gemeente, zegt het heel pregnant. Heel toegespitst, heel duidelijk ook. Deze spijze die Christus voor zijn gelovigen verordineerd heeft. En dan zegt ons formulier er nog bij, en dat is ook zo, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Voor zijn gelovigen. Dat zijn ze. Voor hen. Voor hen die er niet meer buiten kunnen. Niet meer buiten hem. Tot wie ze hun toevlucht nemen, zonder wie ze niet leven en zonder wie ze niet sterven kunnen. Zijn gelovigen. En gemeente, dan zeg ik toch vrijmoedig, dat zijn ze over wie het in vers 29 gaat. Dat zijn de gelovigen. Ze kenmerken zich door datgene wat de Heer Jezus opmerkt, wat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de prediking van Johannes. Dat zijn de gelovigen die rechtvaardigden God. Ik zei het al, velen hebben zich gestoten. Voor godsdienstig Jeruzalem was die een ergernis en voor velen een aanstoot. Maar de Heer Jezus neemt het vorm op en die prediking is niet te vergeefs geweest. Ik zal er niet over uitweiden, maar lees u zelf maar de parallelle plaatsen in Matthäus 11 en dan met name vers 12. Daar blijkt het. Daar blijkt het. De prediking van Johannes is tot grote zegen geweest. Want het was een boodschap zoals de Heere het wilde. Een boodschap die God op het hoogst verhoogde. En die de mens op het diepst vernederde. Die prediking, scherp, ontmaskerend, niet op een afstand, maar dichtbij. Johannes zat zijn hoorders op de huid. En toen waren er die door de knieën gingen. De soldaten, nota bene Romeinse soldaten. De hoeren, tollenaren zelfs, zondaren en heel gewone mensen van het volk. Kinderen, ongetwijfeld. En allemaal Niet één uitgezonderd. Allemaal zondaren. Die ervan overtuigd raakten. Dat ze niet konden blijven. En laat ik dat maar zeggen met dat beeld van John Bunyan. Dat ze niet konden blijven in de stad verderf. Maar dat ze het koninkrijk van God moesten zoeken. Want zo niet, dan zouden ze voor eeuwig vergaan. Dan was hun leven een verloren leven. En hun toekomst rampzalig. En wat deden ze dan? Nou gemeente, dat zegt onze tekst. En dat is vanavond de spiegel. Dat is de maatstaf die niet ik, maar het woord van de Heere Jezus zelf ons aanreikt. Wat deden ze? Ze rechtvaardigden God. Dat deden ze. Ze vielen God toe. Ze legden hun hand op het woord. Nou ja, niet zo letterlijk toen, maar nu mag het. En ze zei, Heere, het is waar. Uw woord is waar. Dat woord van u. En als aan hen gevraagd was, maar het zijn natuurlijk woorden van veel later. We zijn naar het rechtvaardig oordeel van God. We hebben tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Is er nog een middel om aan die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Gemeente, ze zouden het eens geweest zijn met het antwoord van de catechismus daarop. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. Er moet betaald worden. En hoe zal ik die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen? Wel, daarvoor moet ik zijn bij hem die daar kwam. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En die roept om tot hem te gaan. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Gemeente, laten we bedenken dat deze dingen werkelijkheden zijn. Niet in de bespiegeling, niet in het erover praten, niet in het er vanavond mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar in de werkelijkheid van je verloren leven voor God. Eens voor het eerst en toch altijd weer opnieuw. Om altijd weer tot hem te gaan. En niet te kunnen. Zonder het zicht op het lam. Niet te kunnen. Zonder het bloed van de borg. Niet te kunnen. Zonder het woord van de zaligmaker. Niet te kunnen. Zonder de genade. Die de eeuwige en heilige God schenkt. Genadig schenkt, royaal schenkt in het uitdelen van de weldaden van Christus. Maar het staat altijd tegen de achtergrond van het rechtvaardigen van God. Mag ik dat nog even toelichten? En ik doe dat met een woord waarvan ik denk dat ik het op deze kansel toch wel eens meer zal gezegd hebben, want het ligt mij hoog. Als Kolbrugge in zijn eigen catechisatieboekje vraagt, hoe kunt u in God alleen uw heil stellen, in leven en in sterven, dan geeft hij een drievoudig antwoord. Ik weet het uit de schrift en uit de ervaring. Allereerst dat ik een mens ben en niet meer. Nou gemeente, dan vraag ik het mezelf. En ik vraag het vanavond aan u en aan jou. Heb je daar al amen op gezegd? Dat je een mens bent. Een mens. Een kind van Adam. Een mens. Buiten het rijk van God. Dat in de gemeenschap van God niet kan bestaan dan alleen door het wonder van de wedergeboorte. Heb je er al amen op gezegd? Dat je zonden je maken tot een voorwerp van Gods toorn. Heb je er al amen op gezegd? Dat je eigen inspanning je geen stap dichter bij de Heere brengt? Heb je er al amen op gezegd? Dat het voorwerp van Gods genade nou alleen verloren zondaren zijn. Dat ik een mens ben en niet meer. Vervolgens zegt Kolbrugge dat God, God is. Klinkt zo eenvoudig, maar gemeente, het is zo diep. Dat God, God is. En opnieuw vraag ik, heb je er al amen op gezegd? Dat de Heere recht in zijn recht staat als hij zegt, wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Heb je er al amen op gezegd om te beseffen dat de Heere het waard is om gediend en geëerd te worden? Heb je er al amen op gezegd dat er geen hoger wens in je leven is dan de Heere te behagen, nog gemeentelijk kan doorgaan? Weet je ervan om zijn genade te verwachten? Weet je ervan de kostbaarheid en de dierbaarheid van de persoon en het werk en de kracht van het bloed van de Heere Jezus? Heb je er al amen op leren zeggen dat je je niet meer kunt permitteren om buiten deze God en zaligmaker te blijven? Is het uw belijdenis? Ik boog me en ik geloofde. En o, wat een wonder, God sprak mij vrij. En daar ben je bij, gemeente. En dan het derde. Hoe was het eerste ook alweer? Dat ik een mens ben en niet meer. Dat God, God is. En dan komt het samen. En dan komt het dicht op je hart. Dat hij zijn beloften ook aan mij vervult. Ook aan mij. Dat is heel persoonlijk. Spreek ze ook de catechismes niet als het gaat over het geloof. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Ook aan mij. Dat hij zijn beloften, de belofte van zijn leven in mijn dood, de belofte van zijn genade in mijn schuld, de belofte van zijn licht in mijn duisternis, de belofte van zijn opbeuring in mijn neergezonkenheid, de belofte van, nou, hoe zal ik het zeggen? Paulus zegt dat ik in hem gevonden word. Niet hebbende mijn eigen gerechtigheid, het Sabbat, maar de gerechtigheid die van de Zoon van God is. O, dan buig ik diep in de rechtvaardiging van die God. En dan belijd ik het. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist, maar zie, ik leef. Christus leeft in mij. Wel nu, gemeente, daarbij bepaalt het heilig avondmaal. U wordt het niet als een eis op uw hart gelegd. Ja, in een bepaald opzicht wel. Ja, in een bepaald opzicht wel. Maar dan wel zo. Maar dan wel zo. Zoals Augustinus het zegt. Augustinus die het zegt. Heere, geef wat u eist. Dat is het. Geef wat u eist. En eis dan wat gij wilt. Wel nu, aanstaande zondag zal de tafel staan aangericht, opdat al degenen die zich hierin herkennen, in meerdere of mindere mate, het gaat niet om de maat, het zouden mogen weten. Laat ik het zeggen met het formulier, opdat ik vastelijk zou geloven dat ik tot dit genadeverbond behoor. Opdat ik vermaand en verzekerd word van deze zijn hartelijke liefde voor mij. En hierin, grote woorden, ja gemeente, maar ze worden in de diepte geleerd. Opdat ik, verloren zondaar, rechtvaardig ben door hem. Wel nu, gemeente, dat was, nou ja, heel in het kort, zomaar even iets over vers 29. U zegt ja, maar u moet vers 30 ook nog behandelen. Dat hoort ook bij de tekst. Nou gemeente, daar hoef ik eigenlijk niet breed op in te gaan. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is veel korter te zeggen, want alles wat het vorige niet is, alles wat niet herkend wordt in de inhoud van vers 29, dat hoort tot de boodschap van vers 30. Ze worden genoemd de fariseeën en de wetgeleerden. Dat was gemeente de bezittende klasse. Het waren godsdienstige mensen. Ja, ze waren er ook, denk ik wel. Ze waren er ook wel tijdens een doordeweekse dienst, jawel. Maar ze waren rijk en verrijkt. En ze hadden aan geen ding gebrek. Gemeente, ze rechtvaardigden zichzelf. Voelt u hoe scherp het tegenover staat? Die mensen die nou niks hadden. Alleen maar schuld en nood en dood en ellende en nooddruft, meer niet. Die rechtvaardigden God, want ze hadden er niks bij te verliezen. Maar die vromen en die rijken, die bezitters met hun zakken vol. Denk aan die fariseeën die naar de tempel gaat, evenals die tollenaar. Hij gaat zoals die kwam. De Heere kon niks aan hem kwijt. Ze rechtvaardigden zichzelf. En daarmee verwierpen ze de raad van God. Dat is wat. Ze verwierpen de raad van God. Wat is de raad van God? Gemeente, de raad van God is te zien in de weg en het werk van de Heer Jezus Christus. Die genade geeft op grond van het werk van Christus. Die verkiest, niet op grond van het mijne, maar van wat van hem is. Zijn eeuwige ontferming, waarbij ik er helemaal buiten val en zo er helemaal in val. Dat is Gods raad. Maar ze verwierpen de raad van God. Ze verwierpen de prediking, de scherpe prediking en de ruime prediking van het evangelie van Johannes en Jezus. Nou zegt u, dat is toch eigenlijk niet het woord wat ik vanavond gedacht had te horen. Het komt nogal scherp over. Gemeente, het is het woord van de Heere Jezus zelf. Maar dat zwaard is gedoopt in zijn bloed. Hij bedoelt het behoud. En hij bedoelt ook de troost te geven aan de zijnen. Die altijd weer, steeds weer opnieuw, reden hebben om God te rechtvaardigen. Hem toe te vallen, op hoop, tegen hoop. Naar zijn woord te grijpen. Of laat ik het anders zeggen. Op de vaste grondslag van zijn woord te zinken. En zo behouden worden. Ik noem de gemeente al enkele keren de naam van Kolbrugge, geloof ik. Ik eindig er ook mee. Enkele vragen en antwoorden uit hetzelfde boekje als waarvan ik het begin citeerde. Wanneer komt gewaardig tot des Heren avondmaal? Nou, met die vraag zijn we toch gekomen, of niet? Wanneer kom je waardig tot des Heren avondmaal? Ach, als ik hem mijn zonde geef. Hoor je het? Als ik hem mijn zonde geef en ik zijn gerechtigheid aanneem, dan kom je waardig aan het avondmaal. Als ik hem mijn zonden geef en van hem zijn gerechtigheid aanneem. Wat is dat eigenlijk, vraagt Kolbrugge verder, jezelf beproeven? Dat is je eigen hart onderzoeken. Of je in waarheid niets meer van jezelf verwacht. Niets meer van jezelf verwacht. Maar alles van die God voor wie ik leven mag. Ja, dan komt een stuk der dankbaarheid dus ook aan de orde. Alles verwacht van hem voor wie ik leven mag. En de laatste vraag. Oh, die is zo pastoraal. En die komt zo dichtbij. Wanneer moet ik vooral niet van de tafel wegblijven? Dat is toch een mooi slot vanavond. Wanneer moet ik vooral niet van de tafel wegblijven? Wanneer vanwege mijn zonden het licht van mijn ogen niet meer bij me is. En ik toch zo graag de gekruisigde heiland zou zien en omhelzen. Wanneer het licht in mijn ogen vanwege mijn zonde verdonkerd is. En ik toch zo graag mijn heiland zou zien en omhelzen. Allerlaatste vraag. Waaraan kun je weten dat je uitverkoren bent? Waaraan kun je het weten dat je uitverkoren bent? Dit is het antwoord. De tollenaar stond van verre. De tollenaar stond van verre. Amen. We zullen danken en bidden. Heere, wat wilt u laag afkomen, diep tot ons? O jawel, o Heere, met een spiegel waarin we moeten zien, waarin we moeten erkennen, Heere, dat er zoveel ontbreekt. Dat er zoveel is, Heere, wat voor uw heilig oog niet bestaan kan. Dat er nog zoveel gebreken en ellendigheden in ons leven te vinden zijn. En we belijden het u maar. Dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulk een ijver om u te dienen, Heere, niet begeven. Zoals we u schuldig zijn. Maar dat we dagelijks, met de zwakheid van ons vlees en de boze lusten van ons binnenste te strijden hebben. En dat ons geloof, Heere, als u het schonk, dat het dikwijls zo ingezonken en zo aangevochten is. Richt onze ogen op hem, Heere. Dan mogen wij inzinken en neerzinken. Maar dan zult u ons, Heere, opvangen als onder eeuwige armen. En dan wilt u het aan uw tafel betuigen. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we met een arglistig hart onszelf rechtvaardigen. Ons voor u op de been houden. Geef dat we ons ervoor over hebben. Op hoop tegen hoop. Telkens maar weer opnieuw ons tot u begeven. Om van u te ontvangen genade en zaligheid en de verzekering van uw werk in ons leven. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. We zingen tenslotte nog van de 9e psalm, het 1e, het 10e en het 18e vers. Psalm 9, vers 1, 10 en 18. hopen gemeente elkaar zondag te ontmoeten. Dat is Heere zegen op u daalt.